Zacharia 3, waarvan ik lees vanaf vers 1. En daar staat: daarna toonde hij mij Jozua, de hoge priester, staande voor het aangezicht van de engel des Heren, en de Satan stond aan zijn rechterhand om hem te wederstaan. Doch de Heere zeide tot de Satan: de Heere schelde u, gij Satan, ja, de Heere schelde u, die Jeruzalem verkiest, is deze niet in vuurbrand uit het vuur gerukt? Jozua nu was bekleed met vuile klederen, als hij voor het aangezicht des engels stond. Toen antwoordde hij en sprak tot degene die voor zijn aangezicht stonden, zeggende: doe deze vuile klederen van hem weg. Daarna sprak hij tot hem: zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en ik zal u wisselklederen aandoen. Dies zeg ik, laat ze een reine hoed op zijn hoofd zetten. En zij zetten die reine hoed op zijn hoofd en ze togen hem klederen aan en de engel des Heren stond daarbij. Toen betuigde de engel des Heren Jozua, zeggende: zo zegt de Heere der Heerscharen, indien gij in mijn wegen zult wandelen en indien gij mijn wacht zult waarnemen, zo zult gij ook mijn huis richten en ook mijn voorhoven bewaren. En ik zal u wandelingen geven onder deze die hier staan. Hoor nu toe, Jozua, gij hoge priester, gij en uw vrienden die voor uw aangezicht zitten, want ze zijn een wonderteken. Want ziet, ik zal mijn knecht de spruiten doen komen. Want ziet, aangaande die steen welke ik gelegd heb voor het aangezicht van Jozua, op die ene steen zullen 7 ogen wezen. Ziet, ik zal zijn graveersel graveren, spreekt de Heere der Heerscharen, en ik zal de ongerechtigheid deze lands op een dag wegnemen. Ten dien dagen, spreekt de Heere der Heerscharen, zult gij lieden en ieder zijn naaste nodigen tot onder de wijnstok en tot onder de vijgenboom. Tot zover. En dit hoofdstuk sluit natuurlijk aan meteen op het voorgaande hoofdstuk, waar in ieder geval in het laatste deel van het hoofdstuk uitgebreid gesproken wordt over een toekomstig herstel van Israël, waarbij gezegd wordt dat de Heer zelf in het midden van het volk zou wonen en dat vele heidenen te dien dagen aan de Heere zouden toegevoegd worden. Vers 10 en vers 11 is dat bijvoorbeeld van hoofdstuk 2. Een belofte dus omtrent een herstel, maar dan toch een herstel zoals het in ieder geval niet kwam in deze dagen van na de ballingschap. En in zekere zin ook een herstel zoals het niet gekomen is in de dagen van de, wat wij dan gemakshalve noemen, de eerste komst van Christus. Maar daar valt nog wel het een en ander over te zeggen. Hoe dat ook zij, waar het gaat om de volstrekt letterlijke vervulling van deze profetieën, wacht dat inderdaad nog op de toekomst, wanneer de Heer inderdaad in het midden van het volk zou wonen. En eerst in de eerste plaats natuurlijk dat volk zou verzamelen van onder de heidenen waarheen hij hen verstrooid had, precies zoals het in dit schriftgedeelte ook naar voren gebracht wordt. En daarna zal hij zal hem verzamelen en vervolgens wordt ook gezegd dat de Heere Jeruzalem nog zal verkiezen. Dat is vers 12 nog van hoofdstuk 2 en dan het laatste vers van hoofdstuk 2 wat zegt dat de Heere zal ontwaken uit zijn heilige woning. Een aardige uitspraak vind ik het altijd, omdat het impliceert uiteraard dat voordat het zover is hij geacht wordt te slapen. En het aardige daarvan is weer dat die slaap, of zelfs diepe slaap, heel het Oude Testament door, en in het bijzonder in de profetieën, een uitbeelding is van onze tegenwoordige tijd, de tijd tussen wat we dan noemen de eerste en de wederkomst van Christus, dagen waarin wij leven, waarin de Heer zijn aangezicht voor Israël verbergt en waarin hij geacht wordt te slapen. Dat wil zeggen, hij leeft vanzelfsprekend, maar hij laat niets van zich horen, is de gedachte. En als ik het lees, moet ik altijd denken aan de slaap van Adam, want toen die ontwaakte had hij ineens een vrouw, dat weet u toch, hè? Dat was daarna pas. En zoiets is het met de Heer zelf uiteraard ook. Maar ik ga er maar niet verder op in. Waar het maar om gaat is dat weliswaar in de ogenblikkelijk volgende geschiedenis, na de dagen van Zacharia, een periode aanbreekt waarin de Heer zijn aangezicht voor Israël verbergt. Ik heb u dat vorige keer ook voorgehouden. Een periode van pakweg 400 jaar. Maar in de praktijk blijkt dat een dergelijke periode met nog veel grotere nadruk zou passeren in de dagen waarin wij leven, sinds de verschijning van de Messias, sinds zijn dood en opstanding moet ik dan wellicht zeggen, en in afwachting van zijn wederkomst in de toekomst. Maar bij die gelegenheid, bij zijn wederkomst, zal hij inderdaad ontwaken uit zijn heilige woning, hoofdstuk 2 vers 13, en hij zal Jeruzalem nog verkiezen, hoofdstuk 2 vers 12, en de Heere zal Juda erven voor zijn deel in het heilige land, en dat is ook inderdaad vers 12 van Zacharia 2. Zijn beloften aan Israël, aan Jeruzalem en zelfs heel specifiek aan Juda, dus het Joodse volk, die inderdaad nog niet beloofd zijn, nog niet vervuld zijn, maar die in de toekomst alsnog vervuld zullen worden. Voor het zover echter is, hebben wij van doen met deze profetie die we zojuist hebben gelezen uit Zacharia 3. Een profetie die eerst kennelijk vervuld zal worden voor inderdaad de dagen van herstel van Israël en van het Joodse volk zullen aanbreken. Dat kan niet missen, want het blijkt natuurlijk dat juist aan het einde van hoofdstuk 3 met een paar woorden alsnog weer gesproken wordt over het toekomstige herstel van Israël, waarbij men zou wonen onder de wijnstok en onder de vijgenboom, wat het dan maar wezen mag, want ik denk dat het weliswaar letterlijk zal gebeuren, maar dat het ook in overdrachtelijke zin waar is, en dat is in de praktijk natuurlijk nog veel belangrijker. Want waar het om gaat is dat de vijgenboom dan toch in elk geval de hele schrift door heel uitdrukkelijk een beeld is van het nationale bestaan van Israël. En als men zal wonen onder de vijgenboom, wil dat gewoon zeggen dat men woont in de Israëlitische staat, of onder de vijgenboom, dan moet je zeggen onder de bescherming van de staat Israël, zoals die in de toekomst alsnog tot stand zal komen in de wederkomst van Christus. En verder, het zal iets dergelijks geldt voor de wijnstok, want de wijnstok staat voor de vervulling van de beloften die gedaan zijn aan Abraham. Beloften eigenlijk van nieuw leven, daarmee ook van het nieuwe verbond en daarmee van een nieuwe schepping. En als u bij elkaar optelt, de wijnstok en de vijgenboom, dan komt u automatisch terecht in een toekomstig herstelde staat Israël, levend onder het nieuwe verbond en levend onder de vervulling van de beloften, zoals ze oorspronkelijk aan Abraham en de zijnen overigens gedaan zijn. Dat is eigenlijk de gedachte. Vandaar dat in de Bijbel wijnstok en vijgenboom zeer dikwijls in één adem genoemd worden als bij elkaar horend. Zelfs het Nieuwe Testament gebeurt dat, want daar vinden we zelfs een vijgenboom staan in een wijngaard. Alleen het ding wordt omgehakt, naar het schijnt. Want daar staat er niet helemaal zeker bij, maar dat is wel waar het op uit zou draaien. Maar goed, daar hebben we het nog niet over. We hebben het eerst over deze profetie. Het aardige is dat deze profetie hier in Zacharia 3 eigenlijk een profetie is, niet eens over Israël, maar het is er een over de Heer Jezus zelf. Dat kan al niet missen, want de figuur waar het hier over gaat draagt nou eenmaal die naam. Daar is eigenlijk niks aan uit te leggen, al valt er wat uit te leggen. Maar wat er uitgelegd moet worden, is dat deze naam Jozua Hebreeuws is, vanzelfsprekend. Maar het is dezelfde naam als de naam Jezus. Zij het dan dat de naam Jezus de verbastering is van deze Hebreeuwse naam naar het Grieks. Althans een verbastering. Ja, ik maak het misschien nodeloos ingewikkeld, maar ik vind in mijn Bijbel twee Griekse namen die allebei volstrekt hetzelfde zijn als deze naam Jozua, namelijk de naam Jezus en aan de andere kant de naam Jason. Maar dat is een figuur die toch geen belangrijke rol speelt in de Bijbel, dus je kunt het wat mij betreft weer vergeten, maar hij komt erin voor. Maar het is precies hetzelfde. Dus hij toonde mij Jozua, had net zo goed kunnen zijn, hij toonde mij Jezus en dat is precies waar het over gaat. Moeilijker is het niet. Ik zou bijna zeggen, makkelijker kan ook eigenlijk niet. Hè? Daarna toonde hij mij Jozua. Bij deze gelegenheid geschreven met een S. Hoe dat zit met de Hebreeuwse spelling weet ik ook niet. Maar ik weet wel dat de betekenis van de naam volstrekt dezelfde blijft. Het blijft dus dezelfde naam als de naam van deze Jozua, die in de tijd Mozes opvolgde om de kinderen Israëls, zoals zij genoemd worden, te brengen in het beloofde land. Is de gedachte. En daarmee zijn we al heel eind op streek. Want het idee is dat daar Jozua de opvolger was van Mozes. En Mozes in het algemeen staat voor de wet. Zelfs de naam Mozes wordt gebruikt ter aanduiding van de wet. U weet wel, Mozes heeft u geleerd of Mozes heeft gezegd, maar ik zeg u. En de gedachte is gewoon dat de naam Mozes gebruikt wordt als naam van wat we dan noemen de wetgever. Maar ter aanduiding van heel de wet en daarmee van de bedeling van de wet, want daar komt het in de praktijk eventueel ook op neer. En als we dan te maken krijgen met ene Jozua, is hij vanzelfsprekend niet alleen de opvolger van Mozes, maar daarmee ook de opvolger van heel de wet. En dus komen wij vanzelf bij de naam Jozua terecht onder het nieuwe verbond. Ik vind het een aardig verhaal. In de eerste plaats natuurlijk omdat de geschiedenis zich op deze wijze min of meer herhaalt. In de tweede plaats vind ik het heel leuk omdat de Jozua die wij oorspronkelijk kennen, uit het boek Jozua zal ik dan maar zeggen, die was niet eens uit Juda, had met Juda zelfs niks van doen, die was uit de stam van Efraïm. Dat is toch aardig om even erbij te vermelden. Want het steekt er toch achter, hè? Maar goed. Hij toonde mij Jozua, de hoge priester. Staat hier in 3 vers 1. Dat betekent gewoon dat deze Jozua de man was die in die dagen de erfgenaam was, de opvolger was van Aaron. Daar komt het op neer. Gewoon de hoge priester van het oude verbond. Koningen had Israël niet meer, hoewel er natuurlijk erfgenamen waren van de troon. Dat was dan in die dagen Zerubabel, maar hij speelt niet echt een belangrijke rol. Maar hij staat natuurlijk in het geslachtsregister van de Heer Jezus. En hij staat genoemd als erfgenaam van de troon, maar de troon heeft hij nooit gehad, om zo te zeggen. Maar het hoge priesterschap, dat vererfde zich nog gewoon door. Dat wil zeggen, er waren hoge priesters, zijn er ook altijd geweest, vanaf Aaron tot in de dagen van de Heer Jezus. En, abusievelijk natuurlijk, maar ook nog daarna. Want hoge priesters zijn er geweest tot de dagen van de definitieve verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen in het jaar 70. Niet altijd waren die hoge priesters echt de afstammelingen van Aaron. Daar is van alles mee misgegaan in de loop der jaren. Vooral in de 400 jaren die na Zacharia en Malachi volgen. Maar daar gaat het nou verder niet om. Het gaat erom dat er in ieder geval altijd een hoge priester geweest is. En in de praktijk was het ook zo dat bij ontstentenis, wat een mooi woord hè, maar bij, laten we zeggen, bij afwezigheid, bij het ontbreken van een koning, de hoge priester automatisch de hoogste machthebber was over het Joodse volk. Waar er nog bij komt, dat sinds de ballingschap, eigenlijk sinds het begin van de ballingschap al, is er al helemaal geen koninkrijk meer. Er was gewoon geen sprake van koningschap meer. En bovendien, er was er dus ook niet sprake van een koninkrijk. En wat doorging voor het Joodse volk, dat was eigenlijk niet een volk in de gebruikelijke betekenis van de term, maar het was het Joodse volk op basis van de godsdienst, dat wil zeggen op basis van wat we dan noemen het judaïsme, of hoe het maar heten mag, hè, op basis van religie. En mede om die reden was uiteraard de hoge priester de hoogste machthebber over het Joodse volk. Juist omdat dat Jodendom bestond uit godsdienst veel meer dan dat het bestond uit politiek of iets dergelijks. Een natie, een zelfstandige natie, is het namelijk nooit meer geweest. En vandaar dan ook dat in de dagen van de Heer Jezus wij terechtkomen bij een Sanhedrin, dat zijn de overpriesters, de wetgevende en rechtsprekende vergadering in het Joodse volk, in overeenstemming overigens met oud-testamentische en zelfs mozaïsche inzettingen. En de voorzitter daarvan, om zo te zeggen, was inderdaad de hoge priester. Maar in de praktijk fungeerde hij dus niet alleen als hoge priester, maar zelfs ook als koning, voor zover je dat tenminste zo kunt noemen. Dat is op zich trouwens niet eens wat vreemds, want ik moet natuurlijk er toch op wijzen dat hoge priesterschap in de overige volkeren onder de heidenen gewoon in de praktijk hetzelfde was als koningschap. Daar was helemaal geen verschil tussen. Beide namen werden gebruikt, beide titels werden gebruikt, zowel die van koning als die van priester of hoge priester. Maar in de praktijk was het gewoon dezelfde man, om de eenvoudige reden dat koningschap en priesterschap beiden nou eenmaal gegeven worden aan de eerstgeborene, aan de hoogste rechthebbende, aan het hoofd van de familie. En waar de familie wat groter wordt, wordt het de stam. Wordt het de stamoudste En als het nog groter wordt, wordt het een volk. En dan is het dus inderdaad de koning. Maar het is dezelfde, de koning en priester. Maakt geen enkel verschil. Het maakt alleen verschil in Israël. Want Israël nam een uitzonderlijke positie in. Want daar werd zowel koningschap als priesterschap weggenomen van de eerstgeborene. Dat was, zoals u weet, Efraïm. En het koningschap werd gegeven aan Juda en het priesterschap werd gegeven aan Levi, de stammen wel te verstaan. Maar op die wijze kwam het automatisch terecht bij de stamoudste. En dus bij Aaron, wat Levi betreft, de hoge priester, bij David, om er een naam te noemen zo gauw, uit Juda, de stamoudste van Juda. En, het, ja, en dan moet ik natuurlijk zeggen, en het eerstgeboorterecht als zodanig, uitgekleed en wel, moet je dan zeggen, hè, kwam terecht bij Efraïm en daar hebben we nooit meer wat van vernomen. Althans voor wat betreft de Oude Testamentische geschiedenis. Maar het vervolg op dat verhaal hoef ik nou niet te vertellen, neem ik aan. Hoe dat ook zij, hier is niet meer de echte eerstgeborene van Israël. Daar is ook niet een koning, maar er is wel Jozua. Die wordt aan Zacharia getoond, staande voor het aangezicht van de engel des Heren. Het is een eigenaardig verschijnsel dat dit visioen, meerdere trouwens, in elk geval ook dat van Zacharia 6 vanaf vers 9, waar het ook over dezezelfde Jozua gaat, dat in ieder geval in deze twee visioenen sprake is van een historische figuur en tijdgenoot, om zo te zeggen, van Zacharia, niettemin. Het gebeurt niet werkelijk wat hier beschreven wordt, want het gebeurt in een visioen. Hij toonde mij, uiteraard, als een van de nachtgezichten, de visioenen van Zacharia, hij toonde mij Jozua, de hoge priester. Zodat wat hier beschreven wordt, had net zo goed letterlijk kunnen gebeuren, in werkelijkheid gebeurde het in een visioen. En dat is een heel merkwaardige zaak. Namelijk dat geschiedenis en visioen zo dicht tegen elkaar aan ligt. Maar de aardigheid daarvan is dat geschiedenissen zelf natuurlijk zo zonder meer, en dat ga ik niet uitleggen nou, hè, maar dat geschiedenissen zelf zo zonder meer in de Bijbel een profetische betekenis hebben. Zodat hier net zo goed een geschiedenis vermeld had kunnen worden over Jozua, die zich moest verschonen, zal ik maar zeggen, die schone klederen aan zou krijgen en die een schone hoed op zou krijgen. En dan kan er ook altijd nog de toelichting gegeven worden in vers 8. Hoor nu toe, Jozua, gij hoge priester, enzovoorts. En dan heb je nog steeds je gewone profetie. Ongeacht dan wat de betekenis ervan is, maar het blijft zijn profetische betekenis houden. Maar wat er hier gebeurt, gebeurt eigenlijk dubbelop. Namelijk, het had letterlijk kunnen gebeuren. En het wordt, als je niet oplet, dan denk je ook inderdaad dat het letterlijk gebeurt. Want het kan heel goed. Er is niks mee mis. In werkelijkheid gebeurt het in een visioen. En het punt is, dat juist in de visioenen, en meer nog, meestal zeg ik dan in dromen, maar het verschil daartussen ontgaat mij dikwijls. Maar dat juist in visioenen, en bijzonder in dromen, profetieën gegeven worden die althans in de eerste plaats hun vervulling en toepassing vinden in de dagen waarin wij leven. Het is wel heel aardig toch dat hoofdstuk 2 eindigt met de Heer is ontwaakt uit zijn heilige woning en dat daarna sprake is van wat Zacharia ziet. Zodat slaap, een visioen en een droom dus rechtstreeks met elkaar in verband gebracht worden. Al die begrippen worden bij ons min of meer tegelijkertijd opgeroepen en daar gaat het maar om. Maar als je zegt het is een visioen, ja het is een visioen. Als je zegt nou, het gebeurde gewoon zo, dan zeg ik ja dat maakt ook heel weinig verschil. Het kan allebei, maar de gedachte is daarmee dat deze profetie in de eerste plaats een toepassing zou hebben in de dagen waarin wij leven, maar daarna net zo goed zal deze profetie en dit visioen toegepast worden op de dagen die daarna volgen. Dat wil zeggen, het onderscheid wordt gewoon niet gemaakt. En dus kan ik gewoon zeggen dat dit visioen kennelijk van doen heeft. Niet zozeer met de gemeente, niet zozeer met Israël of wat er maar wezen mag. Het onderscheid wordt niet gemaakt, maar het gaat gewoon over het nieuwe verbond als zodanig. En meer in bijzonder moet ik natuurlijk zeggen, het gaat over de middelaar van het nieuwe verbond. Want op gelijke wijze als dat Aaron en dus ook deze opvolger Jozua beschouwd worden als middelaars van het oude verbond, zo wordt de Heer Jezus beschreven als middelaar van het nieuwe verbond. En waar de middelaar van het oude verbond hoge priester is, is de middelaar van het nieuwe verbond uiteraard ook hoge priester. En dat ooit Aaron dus zou opgevolgd worden door een hoge priester van het nieuwe verbond lijkt me duidelijke zaak. In dit visioen wordt hij voorgesteld onder de naam Jozua, maar later blijkt hij te zijn Jezus en dan is de naam ineens Grieks geworden. En natuurlijk op een andere persoon van toepassing, maar niettemin gaat het over hetzelfde. Kortom, deze profetie, daarvan kun je zeggen, het is er een die spreekt over de Heer Jezus, je kunt ook gewoon zeggen, hij spreekt over de hoge priester van het nieuwe verbond. En zo kom je automatisch terecht in Hebreeën. Maar goed, terug naar vers 1. Daarna toonde mij hij Jozua. Kijk, het voorgaande visioen was inderdaad een visioen, uitdrukkelijke visioen. Hè? Ik hief mijn ogen op en zag, er zit een man en in zijn hand was een meetsnoer. En ik zei, waar gaat gij heen? En hij zei, om Jeruzalem te meten. Enzovoort, toen was er weer een jongeling. Kortom, het is echt een visioen. Maar als hier in 3 vers 1 staat, daarna toonde hij mij Jozua, is het nog steeds een visioen. Alleen de man die aan Zacharia werd voorgesteld, werd door hem herkend als Jozua. Het was een bekende van hem, dus daar gaat het om. Hè. Maar ik vraag me af wat Jozua zelf hiervan beleefd heeft of geweten heeft. En als in vers 8 Jozua wordt toegesproken, is het maar de vraag of Jozua dat inderdaad gehoord heeft. Want hij werd toegesproken in dat visioen, in dat nachtgezicht van de profeet Zacharia. En het ging dus heus buiten Jozua zelf om. Want daar gaat het wel om. Hè? Goed. Hij toonde mij Jozua, de hoge priester, staande voor het aangezicht van de engel des Heren, de engel van Jehova. En daarvan zeg ik altijd hetzelfde. Het is letterlijk de engel van Jehova. En ik houd het erop dat dat gewoon betekent de engel, namelijk Jehova. Het is dus gewoon Jehova, want Jehova is engel. Hij is namelijk de boodschapper, want dat is wat het woord echt betekent, hè, engel. Hij is de boodschapper, namelijk van God. En je kunt natuurlijk lezen engel van Jehova, maar je kunt ook in de zin van een engel uitgezonden door en in dienst van Jehova. Maar je kunt net zo goed lezen de engel, namelijk Jehova. En ik houd het daarop, omdat dat het minste problemen oplevert. Dit is ook het meest voor de hand liggend. Te meer daar Jehovah ons altijd wordt voorgesteld als de veruiterlijking van de Godheid, als de gedaante waarin God zich openbaart en dus als de boodschapper Gods. En doorgetrokken naar het Nieuwe Testament, hij wordt voorgesteld als het woord Gods. En dat is reden genoeg om hem als engel aan te duiden, dat is ook wat gebeurt. Het punt is dat zowel Jozua als deze engel des Heren uitbeeldingen zijn van de Heer Jezus. En dat maakt het wat lastig voor sommigen. Maar het punt is natuurlijk dat niet de Heer Jezus, de persoon van de Heer Jezus wordt aangeduid, maar een bepaalde functie die hij heeft. En het verhaal is gewoon de engel des Heren of gewoon Jehova is de uitdrukking van Gods wezen. En spreekt eigenlijk over de Heer Jezus als God en eventueel als de Zoon van God. Terwijl deze Jozua niet zozeer een uitdrukking is van de Zoon van God, maar eerder zelfs van de Zoon des Mensen. De mens namelijk, Jezus van Nazareth. Daar krijgen wij altijd problemen over, omdat men die twee hoedanigheden van de Heer Jezus niet uit elkaar kan houden. En ik moet toegeven, ze worden ook verbonden in één en dezelfde persoon. Niettemin zijn twee verschillende dingen en men zou ze dus moeten leren uit elkaar houden. En ik blijf volhouden, en het is met opzet dat ik dat nu nog weer eens een keer zeg. Ik blijf volhouden dat Jezus van Nazareth op aarde levend, in vernedering, op aarde leefde als mens en niet als God. En ook niet als de openbaring van de Godheid. En zelfs niet als God geopenbaard in het vlees. Want dat is per slot van rekening toch een onbijbelse uitdrukking. Daar staat namelijk ook nergens. Die uitdrukking staat er wel abusievelijk in onze Statenvertaling. Het hoort er niet eens te staan. Dus Ik laat het maar voor wat het is. Wat de schrift ons over hem leert is namelijk dat hij zijn godheid aflegde, dat hij zich geledigd heeft, dat hij de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. Dat is wat anders dan de gestaltenis Gods. Dat is toch iets verschillends. U weet wat, Filippenzen 2, die in de gestaltenis Gods zijnde, en dan komen er een paar zinnen, en een van de zinnen die daarna volgen is, de gestalte van een dienstknecht aangenomen hebbende. Hij was de gestalte Gods, en dat is onder de naam Jehovah uiteraard, want Jehovah is de gestalte, de vorm van God, hè? De vorm die God aanneemt. Maar hij nam de gestalte van een dienstknecht aan, dat is niet hetzelfde als God, hè? Een dienstknecht is niet God, integendeel. Het is tegenovergestelde min of meer. Dus hij nam de gestalte van een dienstknecht aan en is de mensen gelijk geworden. En eerst onder, hij was Gode gelijk, Gode even gelijk, twee keer hetzelfde eigenlijk, hè? Want even en gelijk is volstrekt hetzelfde. Hij was Gode even, hij was Gode gelijk, maar hij is de mensen gelijk geworden. Of hij was de gestaltenis Gods en heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen. En een mens is nu eenmaal een dienstknecht, Gods namelijk. En dat is dus een groot verschil. Dat hij in zichzelf, inmiddels en in bijzonder sinds zijn opstanding, deze beide dingen in zichzelf verenigt. Dat is natuurlijk waar, maar wij zouden leren verstaan dat het gaat om twee volstrekt verschillende en in zekere opzicht zelfs tegengestelde zaken. En daarom wordt het ook in tweeën voorgesteld, namelijk Jozua staande voor het aangezicht van de engel des Heren. En daar heb je dus Jezus staande voor God, dat wil zeggen voor degene die de gestaltenis Gods is. Of je vindt de gestaltenis van de mens tegenover de gestaltenis Gods, dat is waar het om gaat. En dat ze hier, dat de een staat voor het aangezicht van de ander, dat is nou het aardige van zo'n uitdrukking, is niet dat er zoveel verschil tussen die beiden is, maar juist dat zij één zijn en dus bij elkaar horen en de een staat voor het aangezicht van de ander. Vorige keer hebben we iets gelijksoortigs besproken, naar aanleiding van het voorgaande schriftgedeelte in verband met de Heren der Heerscharen. Maar goed. Kom ik nou maar niet meer op terug. Maar dat kan nou eenmaal. Net zo goed als dat je in Daniël tegenkomt dat de oude van dagen op de troon zit en dan verschijnt een jongeling. Maar beide is de Heer Jezus. De een is een hoedanigheid van God en eventueel zoon van God, dat kan net zo goed. Maar in principe degene die was voor Abraham en zelfs voor Adam enzovoorts. En aan de andere kant degene die opstond uit de dood enzovoorts, die de eersteling werd van de nieuwe schepping, de jongeling dus, dat kan heel goed. Nou, er staat daar trouwens de oude van dagen en de zoon des mensen. Letterlijk, de zoon des mensen, dus kan niet missen. Maar de zoon des mensen is de oude van dagen en daarom heeft hij hogere rechten dan degene wiens zoon hij is. Hij is de zoon namelijk van Adam, maar hij heeft hogere rechten dan Adam, omdat hij al was eer Adam. En dat is het verhaal. Maar daarom zijn het wel twee titels, twee functies, of hoe je dat maar zeggen moet. En iets dergelijks vinden we hier ook. De engel des Heren, uitbeelding van de Heere Christus, om zo te zeggen. De Heer als zodanig. En Jozua die voor zijn aangezicht staat, als uitbeelding van Jezus van Nazareth, de mens. Nou goed, en dan staat er dat Jozua stond voor het aangezicht van de engel des Heren en de Satan stond aan zijn rechterhand om hem te wederstaan. Wederstaan waarin dan? Wel, heel eenvoudig, de gedachte is dat Jozua staat voor het aangezicht van de engel des Heren omdat Jozua inderdaad de engel des Heren dient. Het is de Satan die probeert om Jozua daarin te hinderen. En het verhaal, geprojecteerd op het Nieuwe Testament, is duidelijk genoeg. Het gaat om de Heer Jezus, die God zou dienen, die de Heere zou dienen, hoe je dat maar zeggen mag, enzovoorts. Hè. En die daarin wederstaan werd door, inderdaad, de duivel, precies zoals ze zowel Matthäus als Lucas min of meer openen, wanneer zij de openbare dienst van de Heer Jezus beschrijven. U weet wel de geschiedenis van de verzoeking, zoals het heet, hè? In Lucas 4 en in Matthäus 4. Precies dezelfde gedachte. Maar dat geldt natuurlijk niet alleen die gebeurtenissen. Het geldt het hele leven van de Heer Jezus. Waarin hij bestreden wordt, of werd, door de grote tegenstander. Niettemin, de Heer Jezus bleef staan om de engel des Heren te dienen. En daarmee om het woord Gods inderdaad te brengen bij de mens. Dat is waar het om ging, hè. Dan zit ik ineens in Johannes ook nog. Dat heb ik ze bijna allemaal gehad, hè. Matthäus, Lucas en Johannes. Ik denk hier nog niet. Nee, de situatie die nu schildert, waarbij de Satan de aanklager is enzovoort, en dat hij de mensen aanklaagt tegenover de Heer of iets dergelijks, dat is een situatie zoals die in onze dagen bestaat, sinds de opstanding van Christus. Waarbij de Heer Jezus Christus inderdaad de middelaar is van het nieuwe verbond, onze hoge priester enzovoorts, zodat hij degene is die onze belangen behartigt, zodat verklager der broederen geen been heeft om op te staan. Geen vleugel om mee te vliegen trouwens, maar dat is weer een ander verhaal. He? Maar zover is het hier namelijk nog niet. Want, dat blijkt namelijk uit vers 3, Jozua nu was bekleed met vuile klederen. Zodat hij tot op heden, tot op hier, een beeld is inderdaad van Jezus. Ik heb moeite om het zo te zeggen. Maar ik bedoel uitdrukkelijk te zeggen, Jezus niet in de zin van de Heer, want dat was hij niet toen hij op aarde was. Voor zover hij daarvoor, voor zijn menswording was, heeft hij dat afgelegd. En daarna, in zijn opstanding, is hij opnieuw, zeg ik er dan bij, maar is hij gesteld tot Here en tot Christus. Dus je kan hem hier niet noemen de Heer Jezus, want dan, dat kan tot misverstanden leiden. Ik moet dus zeggen, hij is een beeld van Jezus, de mens, in zijn vernedering. En inderdaad met vuile klederen. Namelijk, hij droeg in ieder geval, dat is het meest voor de hand liggend om te zeggen, hij droeg in ieder geval onze zonden. En dan komen we weer bij theologische discussies, sinds wanneer draagt hij onze zonden? En mijn antwoord is gewoon zo zonder meer, sinds zijn menswording. Punt 1, omdat hij kwam in gelijkheid des zondigen vleeses. En zodat toen hij vlees en bloed aannam of deelachtig werd, droeg hij meteen ook onze zonden. Anders betekent zo'n uitdrukking immers niks, hè? In gelijkheid des zondigen vleeses. Een andere belangrijke uitspraak in dat verband is die van Psalm 51. In zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Zodat ik niet geloof dat hij onze zonde droeg vanaf dat hij vervolgd werd of vanaf dat hij gekruist werd of iets dergelijks. Sommigen maken dat ervan, maar dat lees ik in mijn Bijbel niet. Ik denk dat hij inderdaad onze zonde droeg sinds dat hij mens werd, inderdaad. Kwam in gelijkheid de zondige vleesjes om ons mensen inderdaad van die zonden en van het vlees bovendien te verlossen. Bovendien, een kleed in de eerste plaats is de uitdrukking van het lichaam, waarmee immers de geest bekleed is. En als Jozua, deze priester, dus vuile klederen droeg, dan kun je zeggen, dan had hij een verontreinigd lichaam. Dat is ongeveer het idee. En dus, zondig vlees, dat is de gedachte. Zodat hij een uitbeelding is van de Heer Jezus als mens. Was hij toen dan hoge priester? Dan moet ik meteen zeggen, ik zie je denken, ja, dus ik kom er meteen tussen. Was hij toen hoge priester? Nee, maar daar gaat het hier ook niet over. Het gaat er hier om hoe het oude verbond vervangen wordt door het nieuwe. En hoe dat nieuwe verbond tot stand komt, waarbij Christus inderdaad de volmaakte hoge priester geworden is. En je mag natuurlijk niet uit de voorstelling van een hoge priester met een verontreinigd kleed concluderen dat dan de Heer Jezus, toen hij op aarde leefde, de functie had van hoge priester. Want dat is niet waar. Dat was hij niet. Er staat ook nergens en het is ook bij de wet onmogelijk. Dat is een volstrekt onmogelijke zaak. Bovendien wordt het uitgebreid ook zo beargumenteerd in Hebreeën hoofdstuk 7. Dus ik hoef er verder ook niks aan toe te voegen. Maar we kunnen beter gewoon even doorlezen. Kijk, je kunt natuurlijk, maar dat maakt het verhaal alleen maar ingewikkelder. Je kunt voor deze Jozua ook lezen, niet alleen Jezus, je kunt er ook in lezen Israël, het natuurlijke Israël. Wat bekleed is met een onrein kleed. Een volk aan wie priesterschap gegeven was. Een priesterschap waar weinig van terecht kwam. En daarom moeten die vuile klederen uit. Dat, zo kun je het ook zeggen. En dan ben je van dat probleem af. Toch is dat niet het enige. Je moet het eerst, in de eerste plaats zo hoog mogelijk toepassen. Namelijk op de Heer Jezus zelf. Dat is waar het om gaat. En als je dan moeite hebt met dat priesterschap, dan zeg je gewoon, nou, hij is in ieder geval de eersteling van het volk. Degene met het hoogste erfrecht, degene met de troonsrechten. En hij zou dus inderdaad hoge priester moeten zijn, maar helaas, hij had een verontreinigd kleed, dus daar begin je niet veel mee. Je kunt trouwens ook in dit schriftgedeelte lezen, dat het er eigenlijk om gaat dat deze Jozua helemaal geen hoge priester kon zijn, omdat hij inderdaad een verontreinigd kleed aan had. Dat moest dus eerst veranderd worden. En als ik het zo zeg, dan zeg ik vervolgens, de Heer Jezus kon geen hoge priester zijn. Eerst moest het vuile kleed uit. En zo was het ook. Het hoeft niet echt een probleem te zijn dus. Maar goed, er is sprake van dus Jozua. En daarvoor lees ik Jezus. Het is per slot volstrekt dezelfde naam, maar dan in het Grieks. Hij stond voor het aangezicht van de engel des Heren. En de Satan stond aan zijn rechterhand om hem te wederstaan. Dat is inderdaad wat de Heer Jezus overkwam zijn leven lang, uiteraard. Doch de Heere zeide tot de Satan, de Heere schelde u, gij Satan. Hebben jullie, dat is een mooie, hè? De Heere zeide tot de Satan, de Heere schelde u, gij Satan. Dan zou je toch op het idee moeten komen of er soms twee zijn die Heere heten, of niet? Toch? Ja, en het eigenaardige is zelfs dat deze uitdrukking, de Heere schelde u, gij Satan, nota bene, in de mond gelegd wordt van, even kijken hoor, ik zoek het eerst op, voordat ik mijn zin afmaak. In Judas namelijk haalt hem aan, de brief van Judas haalt hem aan. In de mond gelegd wordt van Mozes, heb ik hem toch afgemaakt. Nee, de zin. Vers 9 van Judas. Maar Michael, de aartsengel, toen hij met de duivel twist en handelde van het lichaam van Mozes, durfde geen oordeel van lastering tegen hem voortbrengen, maar zeide, de Heere bestraffen u. En de uitdrukking, de Heere bestraffen u, zouden wij dan vervolgens zoeken in Genesis of iets dergelijks, of in Exodus, of nee, Genesis niet, Exodus of Numeri of waar dan ook maar, in verband met de dood van Mozes. Maar dat vinden we daar niet. En dit verhaal dat Michael, de aartsengel, met de duivel twist en handelde van het lichaam van Mozes, die geschiedenis vinden we in het Oude Testament helemaal niet, maar Judas zegt dat het zo was. En daarna weten wij dat Michael, de aartsengel, toch niemand anders is dan de Heer Jezus. De Heere dus, de hoogste engel, de engel des Heren, namelijk de Heere. Hebben jullie? Of moet ik dat uitleggen? Toch, heb ik alles uitgelegd, geloof ik, hè? Michael, de hoogste engel, kan alleen maar zijn de engel des Heren. En aangezien de Heer Jezus zelf als engel beschreven wordt in de Bijbel, is hij het dus. Want hij is hoger dan de engelen, niettemin is hij een engel, de Heer Jezus. Volgens Hebreeën 1 in elk geval. Hij is de hoogste engel en bovendien ver boven de engelen. En de enige oplossing is dus dat hij is de hoogste engel. En dus de aartsengel. Waarvan er uiteraard maar één is. De eerste betekent het, de eerste engel. Dus, en hij heet Michael, wie is als God? Vraagteken. Dus Michael de aartsengel, de Heer zelf dus, toen hij met de duivel twistte en handelde van het lichaam van Mozes, durfde geen oordeel van lastering tegen hem voorbrengen, maar zei, de Heere bestraf u. En de uitdrukking is ontleend aan Zacharia 3, waar het helemaal niet gaat om het lichaam van Mozes, maar je vindt er dezelfde uitdrukking. De Heere straf u. Zodat je daar hetzelfde verhaal hebt, de Heere durft geen oordeel uitbrengen tegen de Satan, maar zegt, de Heere bestraffen u. En precies hetzelfde vind je in Zacharia 3, zei het dan bij een andere gelegenheid, de Heere zeide tot de Satan, de Heere schelde u, gij Satan. En waarom ook niet? Dat wil zeggen dat dat definitieve oordeel over Satan inderdaad in de toekomst pas zal komen. Bovendien, je kunt het ook oplossen, dat vind ik een heel aardige trouwens. Je kunt het je duidelijker voorstellen als je in vers 2 onder Heere verstaat. Jehovah, namelijk de Heere zoals we die kennen in oud-testamentische tijd. En dus voor zijn menswording. En daarna, als er daarna staat, de Heere schelde u, gij Satan, is dat de Heere kennelijk in nieuw-testamentische tijd, want dan pas zal die Satan gescholden worden en uit de hemel geworpen worden. En dat is dus de Heere, namelijk sinds zijn opstanding, na zijn menswording. En daartussenin ligt de tijd waarin hij korte tijd beneden de engelen gesteld was, met de woorden uit Hebreeën 2, zoals Psalm 8. Dat kan, dan slaat het op een andere tijd. En er is toch verschillende hoedanigheid. Het gaat onder dezelfde naam, maar er is verschillende hoedanigheid. Want in het tweede geval, hier, als er staat, de Heere schelde u, gij Satan, dan is die Heere bovendien ook de beloofde Messias. En als er staat, doch de Heere zeide tot de Satan, dan is hij nog niet de Messias. Dat moet er nog komen. En zo zit er dan toch verschil in. Maar goed. De Heere zei tot de Satan, de Heere schelde u, gij Satan, ja, de Heere schelde u. Die Jeruzalem verkiest, is deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt? Welke Heer zou Satan moeten schelden? Of oordelen? Wel, die Heer die Jeruzalem verkiest. Ik denk niet dat je moet lezen, u die Jeruzalem verkiest. Want dat zou betekenen dat de Satan Jeruzalem verkiest. Maar die heeft over het algemeen een voorkeur gehad voor Babel. Zo ligt het. Dit is een hoogst ongelukkige zin. Zo. Maar goed. Ja, de Heere die Jeruzalem verkiest. Welke Heere? Want daar hebben we het nou over. Nou, die Heer waarvan staat, is deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt? Dat wil zeggen dat er, dat over die Heer eerst het vuur zou gaan en dat daarna hij uit het vuur verlost zou worden. En als u zegt, ja, maar dat kan ook op Jeruzalem slaan, dan zeg ik, ja, dat is ook zo. Nou en? Want Jeruzalem zou ook in het oordeel komen en uit het oordeel verlost worden. Of Jeruzalem zou verwoest en verbrand worden en daarna herbouwd worden, komt op hetzelfde neer. Maar dat dat met Jeruzalem gebeurt, dat is weer zo, omdat het in de eerste plaats gebeurt met de Heer zelf. Dat het bovendien gaat over de Heer zelf, over wie een oordeel zal komen, wordt meteen uitgelegd in de volgende verse. Want Jozua, die bekleed was met vuile klederen, zou die vuile klederen moeten afleggen en daarna wisselklederen of nieuwe klederen of gewoon schone klederen aandoen. En dat is uiteraard heel simpel een beeld van de dood en opstanding van de Heer Jezus. Waarbij het oordeel over hem gegaan is en waarna hij verlost werd uit het oordeel. Want dat was zijn dood en opstanding. Daar is verder niks moeilijks aan. Bovendien lezen we voor klederen zijn lichaam. Dan klopt het natuurlijk ook. Hij moest dat lichaam afleggen. Sterven namelijk. En met een verheerlijkt en nieuw lichaam. Schoon lichaam dus om zo te zeggen. Uit de dood opstaan. En als je wilt mag je daar de gemeente ook nog in lezen natuurlijk. Kan heel goed, maar het is nog lang het eind van het verhaal niet. Want deze vuile klederen zijn niet alleen een beeld van het lichaam als zodanig, maar een fase hoger toegepast. Gaat het er eigenlijk om dat de vuile klederen in de Bijbel in hoogste instantie de uitbeelding zijn van heel de schepping. Want heel de schepping wordt geacht een kleed te zijn. Namelijk het kleed van God zelf, de schepping waarin hij zich kleedt of waarin hij woont. Want in klederen word je geacht te wonen. Een rare uitdrukking maar soms, maar niettemin is dat het idee. En waar die vuile klederen vervangen worden door schone klederen, wordt niet alleen gesproken over dood en opstanding, ook niet alleen over reiniging, maar zelfs over, zie ik maak, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde in de plaats van de oude namelijk. Zodat het uiteindelijk allemaal gaat om wedergeboorte, namelijk om het tot stand komen van een nieuwe schepping. En dus om reiniging, zo kun je het ook zeggen, maar dat is ook wat gebeurt. En het beeld van dat vuur uit het voorgaande vers is helemaal niet zo moeilijk, want vuur wordt inderdaad gebruikt tot reiniging. Heel dikwijls. En in de Bijbel uiteraard ook. Vergis je niet, vuur brengt verderf, vertering, maar de gedachte is dat juist het vuil daarin geworpen wordt en daarin dus verdwijnt, zodat wat er overblijft per definitie schoon is, dat is het idee. Maar dat is waar het over gaat uiteraard. Want de Heer zou Jeruzalem wel verkiezen, maar als een vuurbrand uit het vuur gerukt. En of je het nou van toepassing brengt op Jeruzalem of op de Heer zelf, maakt in de praktijk verder geen enkel verschil. Bovendien moet ik u wijzen op het algemene Bijbelse beginsel, dat welke zegeningen Israël ook zal ontvangen, het zijn altijd de zegeningen van de Heer Jezus zelf. En een variant daarop, welke zegeningen de gemeente ook zal ontvangen, voor zover de gemeente wat anders is dan Israël, daar hebben we het morgen over. Maar welke zegeningen de gemeente ook zal ontvangen, het zijn altijd de zegeningen van Christus zelf. Christus namelijk in wie wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening. In de hemel, in ons geval. Maar Christus in wie Israël gezegend zal worden in de toekomst met elke geestelijke zegening. Op aarde overigens, in hun geval. Dat is een bedelingskwestie, die heeft met de andere tijd te maken, maar het beginsel blijft dat welke zegeningen God ook geeft en aan wie dan ook, het zijn altijd de zegeningen die eerst gegeven worden aan de Heer Jezus Christus en via hem komen ze tot wie dan ook. Nou ja, de gelovigen, maar ik bedoel, voor zover ze verder nog gegeven worden, worden ze gegeven via de Heer Jezus. Vandaar dat de zegeningen altijd komen van de Heer Jezus, of van God de Vader, of zelfs van God de Vader en zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus. Maakt niet uit. Genade en vrede, het nieuwe verbond dus. Genade en vrede, zij u, van God de Vader en de Heer Jezus Christus. Ik citeer maar wat, ik weet niet precies welk het is. Is het Efeze 1? Weet ik niet, maar er zijn meer brieven die zo beginnen. Ik geloof zelfs dat Petrus ook ongeveer zo begint. 1 Petrus 1, als ik het goed heb, vers 2. Maar dat doet er nou niet toe, maar het is het algemene beginsel. En eigenlijk, wanneer wij over deze dingen zo spreken, dan spreken wij dus over de Heer Jezus in zijn functie van middelaar tussen God en de mensen. En dus een middelaarschap van het nieuwe verbond. Want heel de gedachte is ook dat het hele nieuwe verbond slechts komt tot de mens, tot de gelovige mens overigens, maar tot de mens via die middelaar, altijd via de Heer Jezus Christus. En daar waar wij wedergeboren zijn, is dat omdat hij wedergeboren is. En daar waar Israël zal wedergeboren worden, is dat omdat de Heer Jezus zelf wedergeboren is. Waar wij nieuwe schepselen zijn, is dat omdat hij een nieuwe schepping is. Waar wij tot zonen God zullen worden aangesteld, is dat omdat hij tot zoon van God is aangesteld. En terwijl ik het zeg, heb ik allerlei schriftplaatsen in gedachten die het gewoon zo zeggen. En hetzelfde geldt voor Israël ook. Bovendien, als ik dan even vooruit loop op waar ik morgen over moet spreken, de naam Israël wordt in de schrift net zo goed toegepast op de Heer Jezus zelf. Gij zijt mijn knecht Israël. Jesaja 49 geloof ik. Maar het gaat over de Messias. Want daar begint dat. Buiten hem is er geen Israël, buiten hem is er geen gemeente, buiten hem is er geen nieuwe schepping. Het is altijd in hem en door hem of uit hem of wat voor voorzetsels er nog maar meer bij bedacht kunnen worden. Niet alle voorzetsels namelijk, maar de meeste wel. Ondanks gaat namelijk niet, maar laat maar zitten. Nee. Dus terug naar Zacharia 3. De Heere schelde u, gij Satan, enzovoorts. Vers 2 betekent dus inderdaad dat ooit die Satan definitief overwonnen zal worden door de opgewekte Christus. En wat het Nieuwe Testament ons erover leert, is domweg dat die overwinning feitelijk al tot stand gekomen is door de opstanding van Christus. En de verdere uitwerking daarvan is een kwestie van tijd, want er zijn data voor gesteld. Want de Heer Jezus stierf en stond op uit de dood, opdat hij zodoende teniet zou doen degene die het geweld des doods had, enzovoort. Dus Hebreeën 2, waar dat staat, onder andere, verder hebben we natuurlijk Colossenzen, dezelfde gedachte, hè, dat de Heer Jezus in zijn dood en opstanding overheden en macht in het openbaar ten toon heeft gesteld en over hen getriomfeerd. Dit is precies hetzelfde verhaal. En dat is waar hierop gewezen wordt. Bedenk dan dat de dood en opstanding van de Heer Jezus als zodanig altijd verborgen is in het Oude Testament. Ik bedoel, het komt erin voor, maar waar het ook voorkomt, is het verborgen. En onder andere dus in deze schriftplaats. De gedachte is dat een oordeel over hem heen zou gaan. Maar als je het niet zien wil, dan zeg je nee, dat gaat over Jeruzalem, waar een oordeel overheen zal gaan. Nou, vooruit dan maar. Maar het is allebei waar. Dus de Heer zei tot de Satan, de Heere schelde u, gij Satan, ja, de Heere schelde u, die Jeruzalem verkiest, is deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt, en vervolgens wordt Jozua als het ware uit het vuur gerukt, want die wordt gereinigd. Op een andere manier dan voor het vuur natuurlijk, maar het is volstrekt hetzelfde beeld. Waar dan ook pront staat, en Jozua, want dat is wat er echt staat, hè. En Jozua was bekleed met vuile klederen als hij voor het aangezicht des engels stond. Dat was de positie van de Heer Jezus sinds zijn menswording. Bekleed met inderdaad een lichaam in gelijkheid des zondige vleeses, tot zonde gemaakt, ook met de woorden uit 2 Korinthe 5. En dus moest er het een en ander gebeuren voor hij werkelijk zijn hogepriestelijke functie kon aanvaarden. Hij moest namelijk andere kleden aandoen, staat er. Want dan zegt vers 4 dan vervolgens. Toen antwoordde hij en sprak tot degene die voor zijn aangezicht stonden, zeggende: doe deze vuile klederen van hem weg. En daarna sprak hij tot hem, zie, er wordt gesproken dus tot Jozua zelf. Zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en ik zal u wisselklederen geven. Zodat deze vuile klederen inderdaad een beeld zijn van ongerechtigheid en dus gewoon van zonde. Maar ik denk dat we dat allemaal op de zondenschool al geleerd hebben. Ja, dat vuile klederen is een beeld van de zonden van de mens. En wat hij nodig heeft is een wit kleed. Daar ligt gereed het witte kleed, zingen wij dan. Enzovoorts, hè. Nou, zongen wij dan, dat is lang geleden geloof ik. Maar laat maar zitten, hè. Maar zo is het, hè. In het Jeruzalem daarboven was dat. En dat klopt, want daar zijn we inmiddels ingegaan, overigens. Hè. En dus witte klederen. In de Bijbel staat het ook bij regelmaat. Witte klederen, de uitdrukking zijn van de rechtvaardigheden, of hoe het maar heten mag, der heiligen, wat het maar zijn mag. Hè. Maar het gaat nog veel verder dan dat. Want niet alleen, zoals gezegd, zijn de klederen een beeld van, of de verontreinigde klederen een beeld van de zonde, en dus de reine klederen een beeld van gerechtigheid, heiligheid eventueel. Maar klederen zijn net zo goed een beeld van het lichaam en dus van het zondige lichaam. En waar het kleed dus vervangen wordt door een schoon kleed, door een wisselkleed, door een nieuw kleed, wordt dus gesproken over een ander lichaam, een beter lichaam, een verheerlijk lichaam enzovoorts. En dat is precies waar het Nieuwe Testament in verband met onze dagen uitgebreid over spreekt. Namelijk dat wij een verheerlijk lichaam zullen ontvangen en dat het lichaam net zo heerlijk is als dat de mate van de heerlijkheid van het lichaam zo ongeveer net zo groot is als de mate van de rechtvaardigheid of heiligheid die wij hier al hadden. Dat wil zeggen dat het rechtstreeks verband houdt met de werken van de mens, met dat wat hij doet. En dat is met de vuile klederen zo, dat is met de schone klederen zo. Een min of meer vuil kleed, maar ook een min of meer schoon kleed. Heerlijk kleed. Min of meer heerlijk moet ik zeggen. Min of meer schoon gaat niet, hè. Het blijft 100% schoon. Hè? Maar hoe heerlijk het is, hoeveel licht het uitstraalt, hè, het hangt er nog vanaf. En herinnert u zich dan ook de uitdrukking uit hoofdstuk 1 vers 8. De helder witte paarden in dat geval. Maar niettemin wit, maar meer dan dat, hè. Helder wit. Lichtgevend is eigenlijk dan het idee. Wij vinden trouwens over dat kleed ook het een en ander vermeld in Hebreeën 1, aangehaald overigens uit het Oude Testament. Hebreeën 1 vanaf vers 10. Waar tot de zoon gezegd wordt. Want vers, het is even lastig om de draad op te nemen. Vers 8 zegt, maar tot de zoon zegt hij. Dubbele punt, en er komt een lange zin. En dan vers 10. En, dubbele punt, en daartussen moet je dan denken. En tot de zoon zegt hij bovendien, of ook. Want tot de zoon wordt gezegd, gij heren, vers 10 dus, gij heren hebt in de beginnen de aardige grond en de hemelen zijn werken uw handen. En eerst moet ik dan erop wijzen dat de Heer Jezus, want over hem gaat het uiteraard, tot zoon van God gesteld is in zijn opstanding uit de dood. Ik hoop niet dat ik dat hoef toe te lichten, dat moet langzamerhand wel bekend zijn. En dus, hij is tot zoon gesteld doordat God hem gezet heeft aan zijn rechterhand in de hemel. Dat is min of meer vers 3. En in ieder geval vers 1 tot en met 3 van ditzelfde hoofdstuk. En tot die zoon, de opgewekte uit de dood, wordt gezegd, gij, heren, hebt in de beginnen de aardige grond en de hemelen zijn werken uw handen. En de aardigheid van die uitspraak in vers 10 is dat die geciteerd is uit Psalm 102. En daarvoor Heere staat daar inderdaad de naam Jehovah. Zodat inderdaad tot de Zoon, Jezus Christus, gezegd wordt, gij Heere. En achteraf wordt hier vastgesteld dat deze uitspraak in 102, die gedaan werd tot de Heere, tot Jehovah dus, dat deze uitspraak een uitspraak is feitelijk tot de Zoon. Hem die de Zoon is, of tot hem die de Zoon zou zijn, het maakt mij geen verschil, en hem trouwens ook niet, want vandaag is er geen verschil, dus het maakt geen verschil. Tot de Zoon wordt gezegd, gij Heere, hebt in de beginnen de aardige grond en de hemelen zijn werken uw handen, dezelfde zullen vergaan, maar gij blijft altijd, en zij, en beter waarschijnlijk nog, maar zij zullen alle als een kleed verouden. Dat wil zeggen, de Heere, dan wel de Zoon, zou niet vergaan, gij blijft altijd namelijk, maar zij, hemel en aarde, het werk zijner handen, dat zou wel degelijk vergaan, zij zullen alle als een kleed, en niet als een vloerkleed, maar als een kledingstuk uiteraard. Zij zullen als een kleed verouderen. Zodat de gedachte is dat hemel en aarde, de schepping als zodanig uit Genesis 1 vers 1 dus, wordt voorgesteld als een kleed van God. Zijn bekleding en dus zijn heerlijkheid en zelfs zijn lichaam. Dat kan ook heel goed. Maar dat kleed zou verouderen. En dan staat er ook, en als een dekkleed zult gij ze ineenrollen, een dekkleed blijft net zo goed een kledingstuk, een overkleed namelijk. Dat dekt immers alle onderkleed ook af, hè? Dus een overkleed feitelijk. Als een dekkleed zult gij ze ineenrollen, en zij zullen, namelijk hemel en aarde, zullen veranderd worden. Uiteraard altijd in de eerste plaats in de zin van, zij zullen vervangen worden. En dat is hier ook inderdaad de gedachte. Het kleed wordt weggedaan, er komt een ander kleed voor in de plaats. Zo, wat de schepping betreft, die zal vervangen worden. Maar staat er, gij zijt dezelfde en uw jaren zullen niet ophouden. Want degene die wij kennen als de Heer Jezus Christus, de Nieuwtestamentische Zoon om zo te zeggen, is volstrekt dezelfde als Jehovah. En andersom uiteraard. Ik zei niet, het is hetzelfde, ik zei, hij is dezelfde. En ik hoop maar dat we allemaal Nederlands begrijpen, want het is toch een elementair verschil. Hij is gisteren en heden tot in eeuwigheid dezelfde, is de gedachte. Maar aan hem is, en in zijn omstandigheden is wel degelijk het een en ander veranderd. Door zijn vernedering en daarna zijn verhoging uiteraard. Maar dat is nou precies waar het om gaat. Namelijk, hij zou sterven en uit de dood opstaan. Dat is trouwens al besproken hier in Hebreeën 1 vers 3. Waar staat dat hij, nadat hij de reinigmaking onze zonde door zichzelf teweeggebracht heeft, dat hij is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. En dat is te vergelijken met wat met deze Josia in Zacharia gebeurt. Het oude kleed uit en een nieuw kleed aan. Maar daarna, in de rest hier van Hebreeën 1, in ieder geval vanaf vers 10, wordt gewezen op de consequenties daarvan voor de schepping. Die zal namelijk verdwijnen en ook vervangen worden. Zodat de dood en opstanding van de Heer Jezus typologisch in elk geval wijst op de vervanging van de hemel en aarde. En als ik het nog korter zeg, dan zeg ik, zijn dood en opstanding is, is in feite hetzelfde als het wegdoen van de oude schepping en het tot stand brengen van de nieuwe. Daar komt het op neer. En als ik het dan, is het me zo aan te staren, dan zeg ik, nou dan maak ik het nog moeilijker. Wat dacht u er nou van als ik zei dat Jehovah zelf eigenlijk het kleed is van God? Want waar hij de veruiterlijking is van de Godheid, is hij toch zijn kleed. Als hij het uitgedrukte beeld is van Gods wezen, als hij de heerlijkheid Gods presenteert, representeert, dan is het toch het kleed van God. Of is dat te moeilijk? Nee, ik maak er geen leerstuk van, maar dat hoeft natuurlijk ook helemaal niet. Maar dit is gewoon wat die begrippen voorstellen. Een kleed, een veruiterlijking. En in zekere zin ook een bedekking. Als wij God zien, zien we de Heer Jezus Christus, dat is zijn kleed namelijk. Zijn veruiterlijking. Of hij is de bedekking van de Godheid als zodanig. Want de Godheid kun je niet zien, wat je ziet is de Zoon. Johannes 1, om maar eens wat te noemen. Nou, laat maar zitten dus. Hè. Maar dit is citaat dus uit Psalm 102 over de vervanging van de oude schepping. Want deze oude schepping wordt geacht een kleed te zijn, een verontreinigd kleed. En zal dus vervangen worden voor een schoon kleed uiteraard. Bij andere gelegenheid overigens wordt gewoon gespreken over klederen die gewassen worden. En dan zeggen wij, ja dat is toch hetzelfde, als je een nieuwe jas koopt is wat anders dan dat je de oude laat chemisch reinigen. Natuurlijk is het hetzelfde, maar het gaat erom, natuurlijk is het wat anders, maar het gaat erom dat het resultaat geacht wordt hetzelfde te zijn. Namelijk een schone jas, een schoon kleed, zodat het uiteindelijk gewoon hetzelfde voorstelt. Want hoe wordt het vuile kleed gereinigd? Nou, ik zou het niet met vuur doen. Als het nou goud was, zou ik zeggen, dat wordt maar in het vuur. Maar het kleed wordt gewoon gewassen. In het water, het bad des waters door het woord. Bij gelegenheid een beeld van de dood. Enzovoorts. Dus inderdaad, het is toch dood en opstanding. Ik heb nagevraagd aan Petrus. Hij zegt, ja, dat is met de doop ook zo. Een wassing eigenlijk. Maar het is dood en opstanding. En in wezen vervanging. Maar het gaat erom dat het vuile kleed er niet meer is en dat er een nieuw schoon kleed inderdaad ter beschikking is. Ontleent inderdaad aan Psalm 102, ik zoek hem wel op, maar ik denk niet dat het er nog wat aan toevoegt. Niet dat ik weet tenminste, want het wordt vrij uitgebreid geciteerd in Hebreeën 1. Psalm 102 vanaf vers 25, nou vers, nog eerder dan, vers 24... Hij heeft mijn kracht op de weg ter neder gedrukt. Want de Heer ging een weg, een loopbaan. En hij werd flink verdrukt. Zijn kracht werd ter neder gedrukt. Mijn dagen heeft hij verkort. Inderdaad. Want hij was pas, hoe oud was hij? 34 jaar, denk ik. Op onze zonnekalender althans. Toen hij stierf, dagen verkort, dat wil zeggen werd de dood gebracht, dat is wat de uitdrukking gewoon betekent. Hè? Mijn dagen heeft hij verkort. En vervolgens, vers 25, ik zeide, mijn God neem mij niet weg in het midden mijner dagen. Midden mijner dagen is helemaal mooi, want als hij nou weer vraagt hoe oud was hij, dan zeg ik nu 35 jaar, maar dan bijbelse of profetische jaren van 360 dagen. Nee, het scheelde 7, maar het is 35 jaar. Het scheelt 7 dagen, maar het is 35 jaar. Dus dat is mooi de helft, toch? Van 70. Een verhouding die we in de Bijbel per slot wel eens wat vaker tegenkomen. Met een understatement dan dit keer. Dus ik zeide, mijn God, neem mij niet weg in het midden mijner dagen. En het antwoord wat hij kreeg was, uw jaren zijn van geslacht tot geslacht. Want hoewel hij werd weggenomen in het midden zijner dagen, werd hij uit de dood opgewekt. En dus toch weer niet. Het gaat dus over zijn dood en opstanding. Hier nog veel duidelijker dan in het stukje wat in Hebreeën 1 werd aangehaald. En dan wordt tot de zoon gezegd, vers 26, gij hebt voormaals de aarde gegrond en de hemelen zijn het werk uw handen, die zullen vergaan, maar gij zult staande blijven. En zij alle zullen als een kleed verouden, maar gij zult ze veranderen, gij zult ze veranderen als een gewaad, een kleed dus. En, of namelijk, zij zullen veranderd zijn of worden. En dus vervangen worden. Daar komt wat anders voor in de plaats. Dat kleed blijft niet. Het kleed zal worden weggedaan. Van de Heer Jezus staat bijna hetzelfde, dat hij zou worden weggenomen in het midden zijner dagen. Dat hij niet altijd zou blijven, niettemin, hij zou wel altijd blijven. Hetgeen betekent, hij zou opstaan uit de dood. Maar wat eerst besproken wordt in verband met de Heer Jezus zelf, namelijk zijn dood en opstanding, wordt daarna van toepassing gebracht op de werken zijner handen, de schepping namelijk, die zal ook verdwijnen, maar vervangen worden door een nieuwe. Dat is waar het om gaat. Maar gij zijt dezelfde en uw jaren zullen niet geëindigd worden. Vers 28. Want dat hij gestorven is, is hij der zonde eenmaal gestorven. De dood heerst niet meer over hem. En hij leeft altijd om zijn functie van hoge priester uit te voeren, volgens Hebreeën 10, om maar weer eens wat te noemen. Nou, in dat verband wil ik nog één schriftplaats noemen, dat is Jesaja 51. Jesaja 51. Vers 6, en net als in Psalm 102 wordt in de voorgaande verzen gesproken over de beloofde zegening onder het nieuwe verbond. Maar eerst dan in vers 6, heft jullie de ogen op naar de hemel en aanschouwt de aarde beneden, want de hemel zal als een rook verdwijnen en de aarde zal als een kleed verouden. En haar inwoners zullen eveneens, van gelijke betekent gewoon eveneens, net zo, dezelfde wijze. En haar inwoners zullen van gelijke sterven, wat ze daar in de nieuwe vertaling van gemaakt hebben. Dat is zulke vreemde onzin.
Die staat 50 vers 9.
Staat het daar ook, 50 vers 9? Daar staat het ook, ja. Jesaja 50 vers 9. Ziet de Heere, Heere, help mij, wie is het die mij zal verdoemen? Ziet, zij zullen altemaal als een kleed verouderen. De mot zal hen eten. Dan valt er weinig meer te reinigen, denk ik altijd. He? Maar het is hetzelfde idee, het verouderd. En in 51 vers 6 zal zijn kleed verouderen en haar inwoners zullen sterven, maar mijn heil zal in eeuwigheid zijn en mijn gerechtigheid zal niet verbroken worden. Enzovoorts. Waarna gesproken wordt over de verlosten die zouden terugverzameld worden en wat iets meer zei. Maar het gaat dus inderdaad over dood en opstanding. En hoewel het er dan verborgen staat, bedekt dus, moet ik toch zeggen dat het zo bedekt nou ook weer niet is. Hè. Als je die woorden serieus neemt en ze schriftplaatsen met elkaar vergelijkt, dan kan het niet anders. Er zou een einde komen aan deze oude schepping, zou een oordeel overkomen over de Heer Jezus, over Israël, over de schepping als zodanig. Maar er zou wat nieuws voor in de plaats komen. Dat is waar het om gaat. Wedergeboorte dus, Nicodemus. Dat had de man dus wel degelijk moeten weten. Goed. Het duidt dus inderdaad op een nieuwe schepping. Alleen die nieuwe schepping komt beginnende met Jezus zelf en dus in Zacharia 3 met Jozua, wiens klederen inderdaad zouden vervangen worden door zogeheten wisselklederen. Hij zou een schoon kleed aandoen en bovendien ook een reine hoed op zijn hoofd zetten. Maar daarover hebben wij het weer na de pauze. En dan zijn we bij vers 5. Dies zeg ik, laat ze een reine hoed op zijn hoofd zetten. En ze zetten die reine hoed op zijn hoofd en ze togen hem klederen aan en de engel des Heeren stond. Dan nog steeds. Ik bleef gewoon staan. Hè. Hij hield stand. Is de gedachte. Een reine hoed. Dat is vrij gemakkelijk. De hoge priester draagt natuurlijk een hoed. Volgens de oud-testamentische voorschriften. Maar in de praktijk is het wat lastig om die hoed helemaal precies thuis te brengen. Wat het voor een ding is. Het blijkt namelijk dat de oud-testamentische hoge priester een hoed, een soort tulband of iets dergelijks droeg. Een ding wat in elkaar gedraaid was. En dan zeggen wij, dan was het een tulband. Zoals de zweetdoek van de Heer Jezus, die om zijn hoofd gezeten had, inderdaad ineen was gedraaid en zo werd gevonden in het graf. Eigenlijk gewoon de uitdrukking van de hoed van de hoge priester. Zodat het vinden van die doek, zoals hij daar was, duidt op het tegenwoordige hoge priesterschap van Christus sinds zijn opstanding. Maar er was meer dan dat, want de hoge priester droeg een hoed, zowel als een kroon. Alleen de kroon bleek een gouden plaat te zijn die vastgenaaid was, vastgebonden was, vastgenaaid was, aan de hoed. Het was één geheel dus. Dus het was een hoed, maar wel degelijk tegelijkertijd een kroon, hoewel de mogelijkheid bestond dat kroon en hoed toch wat verschillend van elkaar waren. Dat maakt het erg lastig. Maar het betekent gewoon dat op een of andere wijze de hoge priester van het oude verbond geen koning was, maar het eigenlijk zou moeten zijn. Dat is gewoon het idee. En onder het nieuwe verbond komen die hoed en die kroon inderdaad bij elkaar. Dat wil zeggen, de hoge priester is daar de gekroonde, want hij is wel degelijk de koning. En het zal waarschijnlijk om die reden zijn dat hier een woord voor hoed gebruikt wordt, wat inderdaad een hoofddeksel geacht wordt te zijn, maar het blijkt ook in het gebruik in de schrift wel degelijk een kroon te zijn bij gelegenheid. Het is niet hetzelfde helemaal, maar een hoed kan heel goed een kroon zijn. Dat is waar het om gaat. Hè? We vinden het niet zo vaak in de Bijbel, maar ik vind het in ieder geval in Job 29 vers 14. Daar komt de term voor. Job 29, vers 14. Waar Job zegt, ik bekleedde mij met gerechtigheid. Leuk hè, ik bekleedde mij met gerechtigheid. Heb je zoiets hè, het kleed. Ik bekleedde mij met gerechtigheid en zij bekleedde mij. De gerechtigheid namelijk bekleedde mij. Ik was bekleed met gerechtigheid. Mijn oordeel was als een mantel en vorstelijke hoed. En gerechtigheid heeft te maken met oordeel. Het heeft namelijk te maken met wet, met heerschappij en wat er maar wezen mag. En dat heet dan ook mijn oordeel, als synoniem voor mijn gerechtigheid. Was als een mantel, mijn kleed namelijk, en vorstelijke hoed. Maar de eigenaardige is, hier staat gewoon het woord voor hoed. Net als in Zacharia 3, alleen het is vertaald met vorstelijke hoed. En als wij het in één woord zouden zeggen, zou het dus een kroon zijn. Maar zo hebben de vertalers het toch maar niet vertaald. Maar wat ze ons hebben willen vertellen, is dat dat hoed wel degelijk staat voor een vorstelijk hoofddeksel. Al is het niet hetzelfde als het woord voor kroon. Maar misschien is het wel zo dat het gewoon een ander Hebreeuws woord is voor kroon. Dat kan natuurlijk ook. Maar waar we in het Nederlands geen ander woord voor kroon kunnen vinden, bedenken we een andere uitdrukking zoals deze. Een vorstelijke hoed. En dat is het dan. Maar de gedachte van kroon steekt er wel degelijk achter. Daar gaat het om. Dan hebben we de term zelf in Jesaja 3, vers 23, waar het vertaald is met hulledoeken, doeken waarin men zich hult, of doeken die men om zich heen geslagen heeft, en dan kan het weer een tulband worden als het nou helemaal moet. Dus Jesaja 3, vers 23, hulledoeken. Maar vervolgens, want ik ga meteen door, vervolgens vinden we de term in Jesaja 62... Vers 3. Bestaat in vers 2. En de heidenen zullen uw gerechtigheid zien, die van Jeruzalem namelijk. De heidenen zullen uw gerechtigheid zien en alle koningen uw heerlijkheid, wat natuurlijk hetzelfde is. En gij zult met een nieuwe naam genoemd worden. welke des Heren mond uitdrukkelijk noemen zal. En gij zult een sierlijke kroon zijn in de hand des Heren en een koninklijke. Ja, en dan moet er weer staan kroon, maar het is een ander woord in het Hebreeuws, dus de vertalers hebben er hoed van gemaakt. En hier staat dus de uitdrukking koninklijke hoed. Maar het woord koninklijke staat hier apart. Staat er ook echt, maar hoed is datzelfde als de vorstelijke hoed uit Job. Een kroon dus gewoon. Een sierlijke kroon, een koninklijke kroon. Een sierlijke kroon, een koninklijk hoofddeksel. Maar niettemin, het blijft dus gewoon een kroon. Gij zult een sierlijke kroon zijn in de hand des Heren en een koninklijke hoed in de hand uw Gods. Hier gezegd van Jeruzalem, straks na de bekering van Jeruzalem uiteraard, hè, want daar gaat heel dit hoofdstuk over. In de toekomst. En daarna komen wij terug in Zacharia 3 vers 5, waar staat, laat ze een reine hoed op zijn hoofd zetten. Maar dat kan dus net zo goed zijn een reine kroon. En dat is precies waar het om gaat, want de hoge priester van het nieuwe verbond is inderdaad priester en koning tegelijk. Dus hoed en kroon gewoon als één geheel. Dat is waar het om gaat. Koningschap dus. Koningschap over wat? Want eigenlijk wordt Jozua dus hier gekroond, hè? Koningschap over wat? Over een nieuwe schepping. Vanwege dat nieuwe kleed. Of over een nieuw verbond. Alleen zeg je dat zo niet, want bij dat verbond denk je aan priesterschap. Maar het maakt niks uit natuurlijk. De hoge priester van het nieuwe verbond is koning en priester. Dus je kunt ook zeggen koning van het nieuwe verbond. Of zullen we gewoon zeggen koning over het Messiaanse Rijk, wat er maar wezen mag. Maar in ieder geval een nieuwe schepping. Koning van het Koninkrijk der Hemelen. Nicodemus, want als je dat Koninkrijk der Hemelen in wil, dan moet je wedergeboren zijn. Dus een nieuwe schepping zijn. Het blijft toch hetzelfde. Maar uitdrukkelijk koningschap. Mocht dat nou nog niet duidelijk zijn, dan hebben wij natuurlijk altijd nog Zacharia hoofdstuk 6. Vers 11. Neem zilver en goud en maak kronen en zet ze op het hoofd van Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester. Kronen. Op het hoofd van Jozua, de hoge priester. Nou, dat kan niet missen. Het is precies hetzelfde. De hoge priester wordt gekroond. Dezezelfde man overigens. En in dit geval zijn het zelfs kronen. Om de eenvoudige reden dat hij zal heersen over de volkeren. En dan wordt het dus meervoud. Ik vraag me alleen af hoe dat eruit ziet. Iemand met kronen op zijn hoofd. Hè? Wat laat je ze allemaal? Hè? Ik zou het niet weten, maar in de typologie kan het natuurlijk alles. Hè? Maar hij wordt het koning gezalfd. En er staat ook later in vers 13, aan het eind van het vers, en hij zal priester zijn op zijn troon. Uitdrukkelijk weer de verbinding van koningschap en priesterschap. Hij zal priester zijn op zijn troon. En dan, en de raad des vredes zal tussen die beiden wezen. Dat is ook een hele mooie. Tussen die beiden, welke beiden? De koning en de priester, maar beide zijn de Heer Jezus. Toch? Koningschap en priesterschap verenigd in dezelfde persoon. Dus vandaar dat hij de vorst des vredes is. En bovendien de hoge priester van het verbond des vredes. Dat zul je wel. Zodat deze profetieën, niet alleen hoofdstuk 3, maar ook in bijzonder hoofdstuk 6, spreekt over de eenheid van koningschap en priesterschap in de dagen van het nieuwe verbond. Hetgeen tot stand komt door de opstanding van Christus. Naar aanleiding van hoofdstuk 1 heb ik trouwens al gesproken over de twee bergen, met de vallei ertussen. Eventueel Moria en de Olijfberg. Of, aan de andere kant, Moria en de berg Sion. En het maakte weinig uit als het ging om Moria en de Olijfberg. Dan gaat het om het priesterschap en het verborgen koninkrijk. En gaat het om Moria en Sion, gaat het om het priesterschap en het geopenbaarde koninkrijk. Maar in beide gevallen, priesterschap en koninkrijk, dus welke vallei het nou was, dat doet weinig ter zake. Het koningschap dus en priesterschap. Het nieuwe verbond, dat is waar het om ging. Zo ook hier in Zacharia 3. Vers 5. Laat ze een reine hoed op zijn hoofd zetten. En ze zetten die reine hoed op zijn hoofd. En ze togen hem die reine klederen aan dus. En de engel des Heren stond. Jehovah stond. Ja, het is vanzelfsprekend de verwijzing naar zijn opstanding uit de dood. Gij, Heren, blijft altijd. Gij zult staande blijven, hebben we gelezen. Of het in Hebreeën 1 was of in Psalm 102, weet ik niet meer. Maar in een van de beide versies. Hè. Gij zult staande blijven. Dat is precies waar het om gaat. Gij zult niet veranderen en dus de engel des Heren stond. Aan Jezus, aan Jozua veranderde wat. Maar aan de Heren veranderde uiteindelijk niks. Dat is waar het om gaat. De engel des Heren stond. Toen betuigde de engel des Heren tot Jozua zeggende, zo zegt de Heere der Heerscharen, indien gij in mijn wegen zult wandelen. En probeer het nou eens dubbelzinnig te lezen. Alsof het gezegd wordt tot de Heer Jezus, maar ook alsof het gezegd wordt bijvoorbeeld tot Israël. Dat priesterlijke volk, dat priesterlijke koninkrijk. Indien gij in mijn wegen zult wandelen en indien gij mijn wacht zult waarnemen, zo zult gij ook mijn huis richten en ook mijn voorhoven bewaren. En ik zal u wandelingen geven onder deze die hier staan. Wie er ook maar stonden, want ik weet niet wie er staan, er staat er namelijk niet bij. Maar waar het om gaat is dat het een en ander voorwaardelijk is. En toegepast op de Heer Jezus is dat makkelijk genoeg. Hij zou namelijk inderdaad de eersteling worden van de nieuwe schepping, de eerstgeborene van het nieuwe verbond, de eerstgeborene aller creaturen, op grond van dat hij in Gods wegen zou wandelen. Toch? De loopbaan des geloofs lopen, die uit Hebreeën 12 vers 2. Die loopbaan die wij ook zouden lopen immers. De loopbaan die hij gelopen heeft en ook als eerste heeft beëindigd en is gezeten aan de rechterhand Gods. Indien gij in mijn wegen zult wandelen, zo zult gij ook mijn huis richten en dus koning worden, rechter worden, zo zult gij oordelen. En vervolgens is hetzelfde bovendien niet alleen van toepassing op Israël, wat over de volkeren zou heersen, wat recht zou brengen over de volkeren. Maar het is net zo goed van toepassing op ons, de leden van de gemeente. Want waar wij in zijn wegen wandelen, in Gods wegen en zijn wacht waarnemen, zullen wij ook zijn huis richten. Want wij zullen de wereld oordelen, richten dus, en de engelen oordelen, enzovoorts. Het is precies dezelfde waarheid. Waarbij uiteraard de gemeente zelf ook een priesterlijk volk genoemd wordt. En ik zal u wandelingen geven onder deze die hier staan. Als je nou hier weglaat, dan wordt het een stuk eenvoudiger. Onder deze die staan. Onder wie? Onder degene die staan. Namelijk net zo staan als de engel des Heren in vers 5. Die net zo zijn opgewekt uit de dood, namelijk wedergeboren mensen, dat is gewoon het idee. Ik zal u wandelingen geven onder hen. Dat kan trouwens niet missen, want eerder stond al dat de Heer zou wonen in zijn volk. Zou in vers 10 van hoofdstuk 2. Ik zal in het midden van u wonen. En hier wordt tot hem gezegd, ik zal u wandelingen geven in het midden van deze die staan. Zodat de gedachte is dat het gaat inderdaad om een wedergeboren volk. Een volk wat is opgestaan uit de dood. Niet alleen in geestelijke zin, maar ook in volk als volk in nogal letterlijke zin. Een hersteld Israël, om zo te zeggen. En dus, hij zou wandelingen hebben te midden van een grote gemeente. Ontleend aan Psalm 40 onder andere. Dat kan ook. En dan zeg je, dat is de gemeente. Dan zeg je, dat kan wel wezen, maar daar heb ik het morgen weer over. Want de gemeente kan net zo goed Israël zijn. Het gaat gewoon om de verzamelde gelovigen. De wedergeboren mensen. Degene die staan dus. Streep het hier maar weer door uit vers 7, dan lijkt het me een stuk duidelijker in één keer. Vers 8, hoor nu toe, Jozua, gij hoge priester, gij en uw vrienden die voor uw aangezicht zitten, want zij zijn een wonderteken. Waarna de vraag is, er stonden er nogal wat, maar nou is de vraag, wie zijn dan de vrienden die voor zijn aangezicht zitten en dus rust hebben, want dat is de gedachte van zitten. Dat is nog moeilijker en daarom is het nog duidelijker. Dan moet het de gemeente zijn. De 24 oudsten rondom de troon, denk ik dan maar uit Openbaring. Dat zijn ze dus, hè? De gemeente. Jozua, gij en uw vrienden. En dat verklaart misschien waarom de Heer een paar keer met grote nadruk tot zijn discipelen zegt: gij zijt niet alleen mijn dienstknechten, mijn discipelen, maar gij zijt mijn vrienden. En ik heb u vrienden genoemd, enzovoorts. Want ze zijn een beeld van de gemeente uiteraard, afgezien van dat ze ook de eerste leden van de gemeente zijn. De eerste ook in de zin van rangorde, niet alleen in de zin van tijd. Hoor nu toe, Jozua, gij hogepriester, gij en uw vrienden die voor je aangezicht zitten, want zij zijn een wonderteken. Zij zijn één teken, Jozua en zijn vrienden. Maar het is hetzelfde als de opgewekte Christus samen met de gemeente, een wonderteken vervolgens voor Israël. Straks in de toekomst. Dat kan niet missen, want ik denk nou ineens aan Psalm 108. Ik daar nou weer bij kom, vanwege die steen zeker die hierna volgt. Is het Psalm 108 over die steen? Gelooft wel, hè? De steen die de bouwlieden versmaad hebben, is geworden tot hoofd des hoeks. Dit is van de Heere geschied. En het is wonderlijk, wonderlijk, een wonderteken. Wonderlijk in onze ogen. Maar die steen is het hoofd des hoeks geworden van de gemeente. Volgens Efeze in ieder geval. En daar gaat het maar om. Heel die gemeente is een wonderteken aan Israël. Toen zei Paulus ook, en die citeerde ook uit het Oude Testament. Hij zei: de Heer heeft gezegd, zie ik werk en werk in uw dagen. Zo iemand het u zou verkondigen, gij zult het niet geloven. Een werk zo wonderlijk. En dat slaat net zo goed op de roeping van de gemeente. Nu. Dus inderdaad, dat is dat wonderteken. En het eerste teken wat straks aan Israël gegeven zal worden, is inderdaad dit teken. De verschijning van de Heer met zijn vrienden. Of de verschijning van de Heer samen met de gemeente. Toen zei 1 Thessalonicenzen 4, dat klopt, want daarom gaan wij natuurlijk eerst de Heer tegemoet in de lucht. Alvorens we met hem geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. Dat verhaal is dat, hè? Dus dat moeten die vrienden zijn. Zij zijn een wonderteken. En dan, want ziet, ik zal mijn knecht de spruiten doen komen. En let nou even goed op, ik zal mijn knecht de spruiten doen komen. En dan zeggen we, die knecht, dat is de Heer Jezus. Rond kerstfeest weten we het allemaal. Toch? Hoef ik niet uit te leggen. Mijn knecht is de Heer Jezus, hier voorgesteld door Jozua. Maar niet alleen voorgesteld door Jozua, maar voorgesteld door Jozua en zijn vrienden. Zodat ook die knecht de spruiten niet slechts van toepassing is op de Heer Jezus, maar net zo goed op de gemeente. Hoewel ik dat natuurlijk ook kan argumenteren gewoon vanuit Efeze 1 vers 3. Waar staat dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. Als hij de spruit is, dan zijn wij dat ook. Een jonge tak, dat is een spruit, hè. Men dacht dat de boom dood was, maar er kwam toch een tak aan. Waarna de vraag is, hoe heet die boom? Dat is een goeie, hè. Toch is er al natuurlijk, hè. Ja, maar goed, laat me zitten. Nee, ik heb Efraïm weer in gedachten, weet je wel. Waar die tak nou ineens uitkomt, hè. Ja, ik bedoel heel wat meer dan de afgehouden tronk van Izzy. Want dan kun je beperken tot Davidisch koningshuis. Maar ik heb het over veel meer. Ik heb het over Israël, waar inderdaad een scheut, een spruit uitkomt. Op een merkwaardige wijze. En niet aan de kant van Juda, maar aan de kant van Efraïm. En zo gezien is de gemeente dus zo'n spruit, zo'n tak. Nou goed. Zie, ik zal mijn knecht de spruiten doen komen. In de eerste plaats natuurlijk voorgesteld door Jozua. En daarmee een profetie over de Heer Jezus Christus. Dat is makkelijk genoeg te zeggen, want wij vinden zo'n uitspraak in Jesaja 4 vers 2. Te dien dagen zal des Heeren spruit zijn tot sieraad en tot heerlijkheid. Daar heb je de kroon, sierlijke kroon. En tot heerlijkheid het kleed. Te dien dagen zal des Heeren spruit zijn tot sieraad en tot heerlijkheid. Jesaja 4 vers 2. En de vrucht der aarde zal zijn tot voortreffelijkheid en tot versiering voor degenen die het ontkomen zullen in Israël. Dat wil zeggen voor het gelovige overblijfsel, de ontkomenen. En dan heb je de Zere Spruit, maar duidelijk is hij, de koning en priester, degene die opstond uit de dood, zal ik maar zeggen, die spruit is dat. Neemt echter niet weg, we hebben nog meer van die uitspraken die duidelijk over de Heer Jezus gaan, maar neemt niet weg dat we in Jesaja 60, vers 21, dezelfde uitspraak vinden, maar echt toegepast op Israël. Dat blijkt ook zonder meer uit het verband. Jesaja 60, vers 21, en uw volk zullen allen tezamen rechtvaardigen zijn. Dat zijn dus de ontkomenen in Israël uit Jesaja 4, vers 2. Uw volk zullen allen tezamen rechtvaardigen zijn. Zij zullen in eeuwigheid de aarde, of eigenlijk gewoon het land, maar het kan ook de aarde zijn als u dat wilt, erfelijk bezitten. Zij zullen zijn een spruit mijner plantingen. Dus inderdaad mijn spruit. En werk mijner handen opdat ik verheerlijk word. Zodat hier die spruit niet alleen toegepast wordt op de Heer Jezus, maar daarmee tegelijkertijd over heel zijn volk. En als dat kan worden toegepast op Israël, dan kan het zeker worden toegepast op de gemeente. En dat is wat ik net al deed. Het is niet alleen Jozua, het is Jozua en zijn vrienden, wie het dan ook maar zijn. Dus de Christus inclusief de gemeente en eventueel Christus inclusief Israël straks in de toekomst. Nou, daarna hebben we de meer bekende teksten, die uit Jeremia 23 vers 5... 23 vers 5 in Jeremia. Zie de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik aan David een rechtvaardige spruit zal verwekken. Daar heb je de spruit uit de afgehouwen tronk van Isaï, de vader van David. Spreekt uiteraard letterlijk over zijn opstanding uit de dood. De tronk was afgehouwen bij zijn dood. En die spruit daaraan, het rijstje, is een beeld van de opstanding uit de dood uiteraard. Zie de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik aan David een rechtvaardige spruit zal verwekken. Die zal koning zijn, de regeren en voorspoedig zijn en recht en gerechtigheid doen op de aarde. Ik kan niet missen. In ieder geval de Messias. En het aardige is dat van de Messias gezegd kan worden. Hij was afgesneden, was gestorven, de tronk was afgehouden, maar hij stond op uit de dood. Dat is het reisje aan David of aan Isaï eventueel. Toegepast op het Joodse volk krijg je hetzelfde verhaal, of op heel Israël straks in de toekomst. Er was een oordeel gekomen over heel Israël. Eerst over de tien, dan over de twee stammen en uiteindelijk in de zevende week van Daniel ook over het Joodse volk. Definitief, niettemin wordt het daarna herbouwd, wordt het volk terugverzameld en hersteld. Dan heb je het reisje uit de afgehouden tronk en dus inderdaad één spruit. En toegepast op de gemeente gaat het alleen als je in de gaten hebt dat de gemeente feitelijk voortkomt uit de tien stammen van Israël waarover een oordeel gebracht is, een eind aan Efraïm gemaakt, zal ik maar zeggen, in het verleden. Niettemin, terwijl niemand er erg in heeft, komt er een spruit uit die afgehouden tronk van Efraïm. In alle gevallen blijft het Israël dus. Maar op verschillende manieren toegepast. Dat blijft hetzelfde verhaal. Maar we vinden hem ook in Jeremia 33, vers 15. Bijna letterlijk hetzelfde als 23, vers 5. Jeremia 33, vers 15. In die dagen en te dier tijd zal ik aan David een spruit der gerechtigheid doen uitspruiten en hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde. Kan niet missen. Maar in al deze schriftplaatsen gaat het primair om koningschap. En dan hebben we eerst Zacharia 3 vers 8, daar kwamen wij vandaan. En dan gaat het over zijn priesterschap, maar ik heb al gezegd, maar ook zijn koningschap. Hoewel het een verhaal is over de priester. Maar hij krijgt een kroon. En hetzelfde geldt voor Zacharia 6, waar we al even waren. Vanwege de kronen op het hoofd van Jozua en vanwege dat hij priester zal zijn op zijn troon. Maar daartussenin staat vers 12 van Zacharia 6. Waar staat, spreek tot hem, tot Jozua, zeggende, alzo spreekt de Heere der Heerscharen, zeggende, ziet een man, wiens naam is Spruiten, die zal uit zijn plaats spruiten en hij zal des Heeren tempel bouwen. En eventueel dus de gemeente bouwen, want de gemeente is die tempel die in onze dagen gebouwd wordt. Dat kan niet missen. En dat naar aanleiding van de tempelbouw in de dagen van Zacharia, uiteraard. Want dat is de achtergrond van deze profetie. Maar goed, terug dan naar Zacharia 3, vers 8. Want ziet, ik zal mijn knecht de spruiten doen komen. Dat woord spruiten dus een verwijzing is naar opstanding uit de dood, dat moet duidelijk zijn nu, hè? Ook uit het verband van deze andere schriftplaatsen. Zodat we drie keer hier dood en opstanding hebben, eenmaal vanwege die vuurbrand uit het vuur gerukt, de tweede maal vanwege de vuile klederen die vervangen worden door schone klederen, en de derde maal door dit ene woord spruit. Opstanding dus. En daarna nog een heel ander beeld, in vers 9, want ziet aangaande die steen, welke steen het is weet ik helemaal niet, want we weten er niks van. Maar aangaande die steen welke ik gelegd heb voor het aangezicht van Jozua, dat betekent gewoon dat deze steen, liggend voor het aangezicht van Jozua, hetzelfde uitbeeldt als Jozua. De steen is deze Jozua. Beter is natuurlijk te zeggen, de steen zowel als Jozua zijn een beeld van Christus. En dat de steen een beeld is van Christus, dat is natuurlijk helemaal niks bijzonders meer langzamerhand. Dat is hem dus, hè? De steen. Van het koninkrijk van de steen uit Daniël bijvoorbeeld. De steen, de rotsteen waarop gebouwd zal worden. Waarop er eigenlijk een tempel gebouwd zal worden. Dan wel waarop een nieuwe schepping gebouwd zal worden. Dan wel waarop de gemeente gebouwd zal worden. Dat heb ik nagevraagd bij Petrus. Op deze Petra, weet je wel, Petrus, Petra, steen. Zal ik mijn gemeente bouwen? Wel, aangaande dan die steen welke ik gelegd heb voor het aangezicht van Jozua, op die ene steen zullen 7 ogen wezen. Dat is makkelijk genoeg, want ogen, daarvan staat in de Bijbel dat ze een beeld zijn van geesten. Een oog is geest namelijk, of een oog is bron, maar dat is ook hetzelfde, geest. Daaruit komen de dingen voort. En de aardigheid is dat we dan hier een verwijzing hebben naar profetie in Jesaja, waar 7 geesten genoemd worden, hoewel het allemaal hetzelfde is, hoor. De geest des Heren. De geest, nou staat er precies, ik ben aan het eind van mijn bandje, dus ik sta nou wat snel te praten. Maar het is Jesaja, even kijken, 11. Vers 2, goed dat ik het toch even opzoek, want dan kom ik automatisch bij 11 vers 1. Want er zal een reisje voortkomen, jawel, uit de afgehouwen tronk van Izei, een spruit dus. En een scheut, een spruit dus, uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. En op hem zal de geest des Heren rusten, de geest der wijsheid en des verstands, de geest des raads en der sterkte, de geest der kennis en der vrezen des Heren. Tel maar na, dat is 7. 7 geest, maar het is niettemin die ene geest. En wat ik nou niet meer kan uitleggen zo gauw, is dat deze uitspraak van Jesaja 11 vers 2 eigenlijk een uitspraak is over de positie van Christus in onze dagen. Zijn verborgen positie namelijk. Zijn positie die wij het makkelijkste beschrijven als de positie van de Heilige Geest. De onzienlijke Christus, de Geest van Christus. Degene die zich verbergt. Vandaar ook vers 3, en zijn rieken, niet, heeft niks met zien te maken, het heeft te maken met ruiken. Een geestelijke waarneming is dat. Ruiken doe je met adem, geest dus. Zijn rieken, men kan hem wel waarnemen, maar niet zichtbaar en niet tastbaar. Alleen op geestelijke wijze. Zijn rieken zal zijn in de vrezen des Heren, en hij zal naar het gezicht zijner ogen niet richten. Nee, er valt sowieso niks te zien. Hij zal ook naar het gehoor zijner oren niet bestraffen. Nee, er valt sowieso niks te horen. Bovendien, hij zou zijn aangezicht verbergen. Maar hij zal de armen met gerechtigheid richten, en vooral de armen van geest, Zalig zijn de armen van geest. Zalig zijn die hongeren naar gerechtigheid. Staat er heus bij in het Nieuwe Testament. Zeker wel. En de zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid bestraffen. Doch hij zal de aarde slaan met de roede zijn monds en met de adem zijn de lippen zal hij de goddelozen doden. Maar dat is wat hij uiteindelijk zal doen, definitief althans, in de toekomst, in de dagen van zijn wederkomst. Zodat vers 1 spreekt over de opstanding van Christus, vers 2, 3 en de eerste helft van vers 4 ongeveer dan spreekt over de tegenwoordige bedeling, de verborgenheden van het koninkrijk en de tweede helft van vers 4 en vers 5 spreken over de dagen waarin het koninkrijk openbaar zal worden en vers 6 en 7 en 8 en 9 spreken over het openbare koninkrijk. Met een groot gewicht overigens niet op de 1000 jaren, maar op het eeuwige koninkrijk straks in bijzonder na de jongste dag. Maar dat zeg ik nou alleen maar even gauw zonder het verder te verklaren. Een nieuwe schepping dus, ja. Maar ja, dat is ook niet zo'n duidelijke uitdrukking in dit verband. Want wij zijn al een nieuwe schepping. En al die mensen die de 1000 jaren ingaan ook. Dus, hè. Maar een nieuwe aarde, laten we het zo zeggen dan, hè. Dat is wat het is. Maar ik wijs er maar op dat die 7 geesten van alles te maken heeft met onze bedeling. Het werk Gods in onze tegenwoordige tijd. Hij werkt wel. 7 spreekt over het volkomen werk Gods. Maar dan in het verborgene, want het zijn 7 geesten. En dat is waar Zacharia 3 dus ook over spreekt. Die ene steen zullen 7 ogen wezen. Ziet, ik zal zijn graveersel graveren. Want in de steen moet gegraveerd worden. Zo hoort dat nou eenmaal. Er moet een inscriptie in. Maar het schrijven, maar dat is een moeilijk verhaal. Schrijven is namelijk graveren. Vanouds schreef men in kleitabletten. Dat is dan zachte steen, om zo te zeggen. Werd ingegraveerd. Maar graveren is eigenlijk ook gewoon schrijven en betekent dus gewoon dat het woord Gods gestalte zou krijgen. Dat is schrijven, of God schrijft of graveert. En als u dus zegt, ik zal mijn woord of mijn wet in uw harten of in uw binnenste schrijven, of in stenen, niet in stenen, maar in vlezen tafelen schrijven of graveren, wilt gewoon zeggen dat zijn woord in de harten gestalte zou krijgen. En als hier deze steen gegraveerd wordt, is het ongeveer hetzelfde als dat de wet gelegd wordt in het binnenste van de Ark des Verbonds. Gek is dat, dan neem ik nog een beeld hè, in plaats van de vervulling ervan. Waar het om gaat is dat hier gesproken wordt over het geloof van de Heer Jezus. Zijn geloof, waarbij het woord Gods in zijn hart geschreven is en daar vrucht draagt, daarin vastgelegd is, zoals de stenen tafelen werden bewaard en vastgelegd in de houten, met goud overtrokken, kist, namelijk de Ark des Verbonds. Dat is precies hetzelfde. Maar het is hetzelfde als dat het woord Gods nu in onze harten geplant, of gegraveerd, of geschreven is onder het nieuwe verbond. Het spreekt over geloof. Dus ik zal zijn graveersel graveren, spreekt de Heer. Het had net zo goed kunnen staan, ik zal mijn woord in zijn binnenste geven. En daarna zegt deze steen, uw wet is in het binnenste van mijn ingewand. Om er 1 citaat te geven uit de vele van Psalm 100. 118? Psalm 119. Psalm 119. Dus ik zal zijn graveersel graveren, spreekt de Heer der Heerscharen. En ik zal de ongerechtigheid deze lands op een dag wegnemen. En dan word je weer 1 keer mee geconfronteerd dat dit graveren in die steen ook is. Het ook spreekt niet alleen over het geloof van de Heer Jezus, maar net zo goed over het geloof van Israël. En dus van het land. Het is gewoon 1 en dezelfde waarheid. Het kan dus met dezelfde woorden gezegd worden. Bovendien, vanuit deze woorden zou je meteen doorschakelen. Nou ja, terugschakelen is het dan naar Jeremia 31 vers 31. Maar goed, doorschakelen dus maar naar Hebreeën 8. Want daar wordt het toch geciteerd, hè. Hebreeën 8. Vers 10. Want dit is het verbond dat ik met het huis Israëls maken zal na die dagen. Of gewoon in de laatste dagen, want dat is wat het betekent. Zegt de Heere, ik zal mijn wetten in hun verstand of in hun harten geven, ik sta er trouwens achter, en in hun harten zal ik die inschrijven, in hun binnenste staat er geloof ik in de vertaling van Jeremia 31. En ik zal hun tot God zijn en ze zullen mij tot volk zijn, enzovoorts. En dan vers 12, want ik zal hun ongerechtigheden genadig zijn en hun zonden en hun overtredingen zal ik geenszins meer gedenken. En als we het in Hebreeën 8 lezen, zeggen we, ja, dat is uit Jeremia 31. Maar je kan net zo goed zeggen, het is uit Zacharia 3, waar staat, ik zal zijn graveersel graveren, spreekt de Heer der Heerscharen, en ik zal de ongerechtigheid deze lands op een dag wegnemen. Het is een prachtige illustratie van wat ik altijd zeg, dat deze profetieën van Zacharia feitelijk niet anders zijn als een samenvatting van of een opnieuw activeren van de voorgaande profeten. De profeten van voor de ballingschap. En hier vind je dus gewoon Jeremia terug. En een beschrijving van het nieuwe verbond waarbij het woord geschreven zou worden in het binnenste van de mens. En waarbij dus de ongerechtigheid van die mens niet meer gedacht zou worden. En dat geldt voor de Heer Jezus, die onze ongerechtigheden droeg. Maar die het woord Gods in zijn binnenste liet graveren. Vandaar dat geloof van Jezus Christus. En die op grond daarvan werd opgewekt uit de dood. En de zonden die hij droeg worden niet meer gedacht. Dat is wat het is. En dus zijn wij behouden geworden of gerechtvaardigd uit het geloof van Jezus Christus. En ik hoop maar dat die begrippen bekend zijn. Hè? Je ziet hoe duidelijk bijbels ze zijn. En zelfs hoe ze in het Oude Testament staan. En als het een keer zover is dat dat graveersel gegraveerd is in de harten van Israël, of in het hart van Israël, en de ongerechtigheid niet meer gedacht wordt, dan is het nieuwe verbond en het koninkrijk van Christus aangebroken over Israël. En zonder het te bedoelen heb ik dus nu genoemd het priesterschap en het koningschap. Ik zei het nieuwe verbond en het koninkrijk. En dus priesterschap en koningschap is dan aangebroken. En dat zijn de dagen waarin zij en ieder zijn naaste zullen nodigen tot onder de wijnstok. Een beeld van de vervulling van al Gods beloften. Eeuwig leven namelijk. U weet wel, dit is het bloed des Nieuwe Testaments. Het nieuwe verbond. En tot onder de vijgenboom, namelijk een herstelde Israëlitische staat, een Israëlitisch koninkrijk, onder de heerschappij van de scheut, dan wel het reisje uit de wortel van Isaïe, dan wel David. En dus met deze laatste verse komen wij gewoon terecht in het nieuwe verbond en in het koninkrijk. Maar voor het zover is, zouden er eerst nog twee getuigen optreden, en daarover gaat het volgende hoofdstuk. En daarover hebben we het over 2 maal een week.